Vandaag is Lucia mijn gast en vertelt zij haar verhaal. Hoe zij ertoe gekomen is om de keuze te maken om niet meer te drinken. Lucia is geboren en getogen in Limburg en heeft het drinken met een paplepel ingegoten gekregen, zoals ze zelf aangeeft. Vanaf jonge leeftijd hoorde alcohol erbij. De derde helft na de hockeywedstrijd, tijdens haar studie en tijdens het werkende leven. En het moment dat zij voor het eerst voelde, dit klopt niet, was nog niet meteen aanleiding om er iets aan te gaan doen. Want ach, zo erg was het toch ook nog niet. Na nog een paar jaar en een aantal intense verliezen in haar leven voelde ze dat ze de controle begon te verliezen. En toen besloot ze dat ze dit echt niet wilde. Een belletje met de AA leverde haar niet op waar ze toen behoefte aan had. En toen stuitte ze op mijn website. En dat dit inmiddels tot hele mooie stappen heeft geleid, laat ik haar zelf vertellen. Dankjewel, Lucia.
Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan. Maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Welkom Lucia, ongelooflijk leuk dat je er bent. Je hebt een bijzondere rol, daar gaan we het straks ook over hebben. Zou je om te beginnen iets over jezelf willen vertellen? En dan vooral ook over hoe jouw leven eruit zag. Toen alcohol daar nog een grote rol in speelde.
Ja, natuurlijk. Nou, allereerst dank voor de uitnodiging. Ik vind het ook leuk en spannend om vandaag iets te kunnen vertellen in deze podcast. Ik ben Lucia Pastoor, geboren en getogen in Maastricht. Inmiddels 61 jaar oud en trotse moeder van 4 volwassen kinderen. Alcohol in Limburg, dat zijn eigenlijk 2 handen op 1 buik. Dat gaat gepaard met elkaar. Dus ik ben eigenlijk met de paplepel is alcohol in mijn leven gesetteld. En alle feestjes, familiebijeenkomsten, carnaval, kerstmis, alles, overlijden, geboorte, is doordrenkt met alcohol. En zodoende nam alcohol al op een vrij jonge leeftijd, kreeg ik te maken met alcohol. Ook bij sporten, ik was fanatieke hockeyer. En dat was de beroemde derde helft. Dat was dan de derde helft met alcohol. En ik kan me echt nog heel goed herinneren dat ik redelijk aangeschoten thuis kwam. En dat was eigenlijk allemaal normaal. Studentenleven daarna ook vol in de alcohol. En het vervelende is eigenlijk dat ik het best wel goed kon handelen. Vond ik zelf. Ik had er weinig last van. En dat is eigenlijk, nu zie ik dat dat heel vervelend is. Want daardoor gaat je grens wat verlegd.
Ja.
Ja.
En had je al vroeg het gevoel dat jouw gedrag afweek van anderen? Of dat jij misschien een andere band begon te kweken met alcohol dan anderen?
Nou, eigenlijk niet zozeer. Ik merkte ook in mijn omgeving dat iedereen flink en stevig dronk. Ik merkte wel, dat zei mijn man ook vaak tegen mij, Lucie drinkt zo snel. Dus ik ben wel een snelle drinker en dat heb ik met alle drankjes. Of het nou Spa Rood is, of koffie, of soep, of bier, of wijn. Ik drink het heel snel. En dat had ik, daar ben ik toen ook iets over gelezen, binge drinking. En een nichtje van mij, die is arts, die vertelde er ook wel iets over, ook over dat extra schadelijk is. Maar dan had ik zoiets, ik vond het gewoon lekker. En het deed niet zoveel bij mij. Dus daarin week ik niet zoveel af, denk ik.
Nee, en dat is ook zo verraderlijk, hè? Want je noemt het natuurlijk terecht. Het is verraderlijk als je er goed tegen kan. Dan krijg je niet zo'n grote klap. Dus dan heb je niet zo'n waarschuwingssignaal. Maar het feit dat je voelt dat wat jij doet eigenlijk niet afwijkt van wat je om je heen ziet, rechtvaardigt dat natuurlijk ook om er niet iets mee te doen.
Ja, precies.
En je noemt je middelbare schooltijd, denk ik even, met hockey, studententijd. En daarna, want je hebt ook, heb je relatie gekregen,
ja.
Je bent gaan werken. Hoe zag dat eruit?
Nou, dat die kinderen krijgen, dat was echt bij mij een volledige stopperiode. En dat ging moeiteloos. Gewoon zonder probleem. Wel eens gekeken misschien naar een wijntje. Of misschien ook wel verlangd naar een wijntje. Maar goed, er gebeurt dan zoiets moois. Dat je dat, ik had dat er 100% voor over. En dat was geen enkel probleem. Wetende wel dat ik daarna weer wel vrolijk kon meedoen. En ik heb wel zo ervaren toen de kinderen vooral klein waren. Dan heb je ook je verantwoordelijkheid. Die heb je altijd. Maar bij hele kleine kinderen kun je ook niet echt aangeschoten de fles geven. Of de luier verschonen. Of whatever. En toen was het alcoholgebruik ook zogenaamd binnen de perken. Behalve op uitschieters zoals carnaval of kerst. Dat waren wel momenten waarop ik al van tevoren voelde. Van nu kan ik me lekker laten gaan. En dat is ook wel iets wat ik me nog herinner. Dat ik dat af en toe wel eens voelde. Ook als ik naar een feestje ging. Dat ik al me erop verheugde. Van, vanavond mag het. Terwijl ik denk, waar gaat het over?
Ja.
Dus dan wist ik al dat ik uit de bocht ging vliegen. Dat gevoel, dat had ik al.
Ja. En wat was dat dan voor gevoel?
Ja, een soort enthousiast, spannend. Van, wauw, vanavond gaat het gebeuren. Maar wat is dan het gebeuren? Dat was niet zozeer dat ik dacht, ik ga echt enorm feesten, maar ik mag mezelf laten gaan.
Ja.
En dat ga ik ook doen ook.
En ik mag mezelf laten gaan met alcohol.
Met alcohol, ja.
En dat doen we dan onder het mom genieten.
Precies, ja. Precies. Ja, heel raar. Nu ik daarop terugkijk, denk ik, bizar hoe je brein daar een loopje met jezelf neemt.
Ja, wat je nu weet is dat natuurlijk de dopamine is. Hè, die maakt dat je verlangt naar die beloning. En dat je het op voorhand je al zo lekker voelt.
Ja, de Pavlov-reflex in feite. Ja, ja.
Ja. Hey, en wat was de opmaat? Hè, want daar hebben nog heel veel jaren tussen gezeten. Tussen dat je eigenlijk normaal functioneerde.
Ja.
Tot aan dat je een tijdje geleden natuurlijk hebt gezegd. En nou is de maat vol. Wat de opmaat daar naartoe?
Nou, in vrij korte tijd heb ik 3 behoorlijke verliezen meegemaakt. Mijn vader overleed na een vrij lang ziekbed. Was ook toe om te overlijden. En hij had een mooi voltooid leven. Dus dat was goed. Maar wel verdrietig. Kort daarna overleed mijn man. We scheelden veel in leeftijd. 26 jaar. En dat had ik niet zien aankomen. Hij was ook slecht. Maar had nog, in mijn optiek nog echt een aantal jaren te gaan. En dat kwam onverwacht. En we waren al een tijdje gescheiden van tafel en bed. Dus voor mij zat ik er wel wat anders in. En ik kon ook wel zien dat het voor hemzelf het beste was. Maar wat ik niet had zien aankomen was het enorme verdriet van de kinderen. Daar had ik gewoon op een of andere manier geen rekening mee gehouden. En dat was heel heftig. En on top of that viel mijn moeder 2-3 maanden later, gebroken heup. Mijn moeder was toen 91. En die had gewoon nog 10 jaar te gaan. Het was gewoon een fit, broos, lief mensje. Maar de realiteit was dat ze 3 weken later, door een opgelopen longontsteking, is overleden. Ja, en dat toen ging er bij mij wel dat was gewoon een heftige tijd.
Ja.
En vlak daarvoor, en ik weet dat ik na het overlijden van mijn man, toen heb ik hulp gezocht bij de AA. Waarom? Wat was de opmaat? Ik merkte eigenlijk dat ik zelf al vaker alcohol ging drinken, alleen. Terwijl iedereen altijd dacht, ik ben alleen maar een sociale drinker. Nee, ik ging het alleen drinken, vond ik ook lekker. En de fles 's morgens was leeg. Ik denk, jezus, dat was echt zo'n right into my face moment. Ik denk, dat wil ik niet. Dus ik merkte dat ik de controle kwijt was. Dat was het eigenlijk. En toen heb ik de AA gebeld. Daar kon ik niet diezelfde dag terecht. Terwijl ik dat wel had opgezocht op de website. Van ik had even gezocht. Vanavond is er een meeting. Ik meld me aan. Ik wil vanavond gelijk komen. Dat kon niet. Gelukkig maar. Ze zetten mij op de wachtlijst. Waardoor ik pas, 2 weken daarna aan de beurt zou zijn. En intussen had jij iets gepost. Waardoor ik op jouw website stuitte. En zodoende met jou in contact kwam.
Ja, ja. En even terug, hè. Want je geeft aan, eigenlijk gebeurde er in korte tijd een aantal hele intense dingen in je leven. Waardoor je merkte dat je meer ging drinken en ook alleen ging drinken.
Ja.
Dat ben je daarvoor eigenlijk niet. Daarvoor was je echt die zogenaamde sociale drinker.
Ja, vooral sociale drinker. En als ik al eens een keer zelf dronk, dan was het een halve fles.
Ja.
Wat ook al niet oké was, maar dat vond ik dan zelf nog een soort van oké. Maar ja, als ik dan die halve fles de dag daarna bijvoorbeeld dan wel opdronk en dan ook nog het nodig vond om een nieuwe fles open te maken, dan denk ik, ja, dat is gewoon niet oké. Ja. Dat is gewoon niet oké.
Nee. Eigenlijk heb je best wel snel op de rem getrapt. Als ik het even zo hoor en even zo terug koppel naar je.
Ja, ik vond het wel mooi om ook naar de hand te horen toen ik in jouw cursus stapte. De quote die wel vaker uitgesproken wordt, is van je hoeft geen probleem te hebben om te stoppen met alcohol. Dat is bij mij, dat is echt, dat is wat ik zie. Ik had er nog geen, in ieder geval geen groot probleem mee. Ik functioneerde goed, ik vloog wel eens uit de bocht. Maar ook vriendinnen van nu zeggen, zo erg was het toch bij jou niet? Nee, zo erg was het ook niet. Maar ik voelde gewoon dat het toch de verkeerde kant op ging. Dat alcohol een grip op mij kreeg, waardoor ik de controle niet meer had. Ik voelde dat ik de controle uit handen aan het geven was.
Ja.
En dat was gewoon een oncomfortabel gevoel.
Ja. Ja, en hoe ik het, want ik herken het vanuit mijn eigen situatie, mijn eigen verhaal, natuurlijk totaal anders dan dat van jou, ondanks het feit dat we daar ook weer heel veel overeenkomsten in vinden met z'n allen altijd. Maar die heftige gebeurtenissen, die kunnen het zo enorm versnellen. Die kunnen zo aanleiding zijn om het dagelijks te gaan doen. Om het alleen te gaan doen. Om meer te gaan drinken.
Ja.
En hoe dat natuurlijk werkt, is dat je in al die jaren, vanaf je middelbare schooltijd, een hele behoorlijke basis hebt gelegd in de gewenning aan alcohol. Ja. De overtuigingen die je daar omtrent hebt opgebouwd. Mm-hmm. Het ontspant je. Het is even het momentje voor jou. Je mag er even van genieten. Nu even niets meer. Nou, wat het dan ook precies
voor
jou was. En als er dan dus iets intens gebeurt, laat staan drie intense dingen, dan zie je vaak dat aanleiding is om de sluizen open te zetten, zonder dat je dat natuurlijk bewust kiest.
Ja. Nou, en er was één moment eerder, en dat heb ik toen niet als heel sterk signaal opgevat, maar wel die combinatie. Dus het eerdere moment van een vakantie met een goede vriendin, waar we gewoon s'avonds een wijntje dronken. We sporten veel, s'avonds één of twee wijntjes. Die vriendin was geen grote drinker, dus dat bleef altijd nog. Dan waren er vier glaasjes uit de fles. Dat ik een keer mezelf betrapte van, ik drink die fles wel even op.
Okay.
Ik maak hem even leeg. En dat ik dat stiekem gedaan heb. Dus vooral dat. Dat ik dus bij de afwas stond. En dat ik denk, die kiep ik even weg. Dat bintje, wop. Die twee momenten eigenlijk samen. Dus en daar zit een jaar of twee misschien zelfs wat tussen. En die heb ik gecombineerd. En gedacht, dit is toch gewoon niet goed. Punt.
Nee. Dus toen heeft de AA je een soort van teleurgesteld.
Ja, gelukkig maar.
En ik ken het verhaal van jou van de AA en dat staat, dat deel ik wel eens in, omdat je een review voor mij hebt geschreven over hoe je bij mij terecht bent gekomen.
Mm-hmm.
Daar word ik wel eens op mijn vingers gewezen door mensen, dat heb ik jou denk ik nog nooit verteld, dat mensen zeggen, maar zo werkt de AA niet. Hè? Je mag, de AA is een open gemeenschap, dan mag je, als je vandaag besluit, mag je daar vanavond naar binnen. In jouw geval was dat anders.
Nou, het mocht gewoon niet, of het werd me heel sterk afgeraden, echt. Nou, in feite verboden, want ik moest echt eerst de intik doen en dat moest op een plek waar ik niet gezien kon worden. Ik was anoniem en hij zou herkenbaar zijn aan X en ik zou herkenbaar zijn aan Y. Allemaal heel omvloerst en pas daardoor, door ook mijn volle werkagenda, pas ik geloof anderhalve week later.
Nee.
Dan is de sense of urgency is gewoon er niet meer.
Nee.
En ik heb geen kwaad woorden over de AA, want voor de rest weet ik er niks van. Maar ik ben wel heel blij dat ik bij jou terecht ben gekomen. En dat het voor mij enorm eye-opener was en werkt.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. En ik wil dus inderdaad even benadrukken over die AA. Voorkomen dat mensen gaan zeggen en mij mailtjes gaan sturen. Van maar zo werkt de AA niet. Nee, dat klopt. Ik ken de AA ook op een andere manier. Maar dit is jouw ervaring ermee. Dit is de manier waarop jij ontvangen bent door hen. Hè? Dus dan sluiten we dat op die manier af.
Ja.
En toen ben je bij mij ingestapt. En toen?
Ja, toen ben ik bij jou ingestapt. Ik vond het intakegesprek al heel prettig. Ik had echt zoiets, wauw, dit gaat lukken. Ik moet zeggen dat, of moet ik niet zeggen, maar ik ben wel ook een doorzetter. Als ik een beslissing genomen heb, dan wil ik ook dat het lukt. En ik ben gewoon gestart met open vizier, met veel interesse, vooral interesse. Ik merk dat jouw aanpak met heel veel informatie delen op momenten dat ik het zelf kan besluiten. Nu ben ik toe aan deze informatie. Dat voor mij heel prettig werkt. Ik ben heel autonoom in wanneer ik besluit om iets te lezen of uit te werken of te doen. En ik was gewoon een spons. Een spons op zoek naar informatie. En die gaf jij in brokjes. Wat ook heel goed hanteerbaar was. En bij mij was op een gegeven moment duidelijk wat Cruijff altijd zo mooi zegt. Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
Ja.
Nou, dat is voor mij hier ontzettend van toepassing.
Ja.
En, ik heb het door en ik weet ook dat ik het niet meer kan ontweten. Ik weet het nu. En wat ik weet is een zo mooi en belangrijk verhaal dat ik ook heel graag anderen wil inspireren om die zoektocht aan te gaan. Want het is dubbel en dwars waar.
Ja. Daar gaan we zo meteen op door, want het is een mooi opmaatje. Maar ik ben wel even geïnteresseerd in, wat weet je nu, waardoor je al die jaren van conditionering rondom alcohol, hè, waarin je heel vast bent gaan geloven dat het je iets oplevert, wat weet je nu waardoor dat is veranderd, waardoor dat is teruggedraaid?
Nou, ik ben best een gezondheidsfreak. Ik heb altijd veel gesport. Ik heb de sportacademie gedaan. Ik vind mezelf een fitte vrouw. En ik wil ook fit blijven. En ook, ik ben heel erg geïnteresseerd in marketing. En hoe het brein werkt. En wat je allemaal in je onderbewustzijn doet. En eigenlijk was het vooral die aflevering waarin een Amerikaanse man aan het woord is. Die heel veel uitlegt over de schadelijke effecten van alcohol. Die wetenschappelijk zijn bewezen. En ik heb 35 jaar in de farmaceutische industrie en in de medical device industrie gewerkt. Huh? En wetenschap is daar key. Dat staat op nummer 1. Dus als het bewezen is, dan is het zo. En dit is echt wetenschappelijk onderzocht dat alcohol gerelateerd is aan 7 soorten kanker. Minimaal 7 soorten kanker. Nou, als ik om me heen kijk, vriendinnen, bekenden, vrienden van mijn kinderen, ze vallen eigenlijk bij bosjes om. Borstkanker, prostaatkanker, keelkanker, huidkanker. Vandaag heb ik weer op LinkedIn iets gelezen over teelbalkanker bij mannen, bij jonge mannen. Het komt allemaal steeds vaker voor. En ik maak nu die link. Ik weet niet of het terecht is, maar voor mij is het terecht. Ik maak die link met alcoholgebruik. Alcoholgebruik is gewoon gigantisch. Ook nog onder jongeren. Ze zijn er misschien weliswaar bewuster mee bezig dan dat ik in die tijd was. Maar als ik zie wat mijn kinderen wegtanken tijdens feestjes en avondjes stappen en festivals. Ja, dat vind ik nu helemaal moeilijk om te zien. Ik vond het al af en toe moeilijk om te zien. Maar met wat ik nu weet, denk ik, oh my god, help.
Ja. Ja, en dat is een van de dingen waar langs ik werk. Wetenschap. Een brein is vatbaar voor autoriteit. Dus ik kan het vertellen. En ik kan het heel overtuigend vertellen. Mm. Maar op het moment dat daar wetenschap en wetenschappers en onderzoek, zeker ook nog weer van gerenommeerde universiteiten, achter zit, dan wordt jouw brein daar vatbaarder voor. He, want die zegt, dat is niet een Nanja van Vliet die dit even leuk vertelt. Nee, er zit daar, Universiteit Hubbeldepub zit daarachter. Yes. En daar is je brein vatbaar voor. Dus dat hoor ik wat. En dat is voor iedereen, kan dat natuurlijk verschillend zijn. Maar jij geeft aan van, dat is voor mij wel echt een belangrijke geweest om de leugen en de conditionering rondom alcohol eigenlijk los te kunnen laten.
Ja, daar wil ik wel nog iets aan toevoegen. Want eigenlijk twee dingen. Ik heb ook gezien dat de WHO, de World Health Organization, heeft alcohol geclassificeerd als een klasse 1 carcinogene stof.
Ja.
Ja, weet je, why? Waarom zou je dat risico willen lopen? Ik in ieder geval niet. Dat was een klip en klaar besluit. Nu niet en nooit meer. Nooit meer.
Ja.
En ik ben ook gesterkt, want ik ben wel gevoelig ook voor metaforen. En ik moest denken aan, waarom ben ik eigenlijk nooit gestart met roken? Want dat was in mijn tijd ook heel normaal. Mijn vader rookte een pakje Caballero per dag. Dus ik heb het voorbeeld gewoon ook gezien. En mijn broers, die rookten allebei. Dus ik had, waarom ben ik nou niet gaan roken? Dat hield me wel bezig. En ik weet het moment nog heel goed. Aan de Sportacademie kregen we een uitnodiging om naar het Snijlab te gaan in Nijmegen. En daar krijg je, mensen kiezen ervoor om hun lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. En daar kregen we dus van die, ja, bodies te zien. En ook een paar longen, twee paar longen. Eén paar was gewoon van een gezond mens die oud geworden was, weet ik veel, 80, 85. Gewoon, je ziet gewoon een paar roze-achtige longen op sterk water. En daarnaast een paar longen van iemand die het de hele leven gerookt had. Zeg maar mijn vader. Die waren zwart. Was gewoon geteerd. Echt geteerd.
Ja.
En toen ik dat zag en wist dat je astmatisch en CPD kunt ontwikkelen. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon nooit roken. Dat was voor mij zo'n trigger die binnen is gekomen. En had ik dat toen geweten van alcohol, wat ik nu weet, dan was ik ook nooit gestart met drinken. Nee. Gewoon niet.
Nee, dus dat is inderdaad voor jou echt de manier waarop jij je bewust wordt van iets. En ja, waarop je dan vervolgens ook op basis van ratio kan zeggen, nou, de hele wereld kan het doen, maar aan mijn deur mag niet voorbij gaan.
Ja. En zo heb ik ook zo'n houding ten opzichte van pilletjes of zwaardere dingetjes die allemaal beschikbaar zijn. Ik heb het nooit geprobeerd. Nooit. Ik zie het niet in waarom ik het zou doen.
Nee. Zou jij dan een voorstander zijn van foto's op wijnflessen met die net als bij de pakjes sigaret waarop tegenwoordig die foto's natuurlijk staan. Zou jij daar een voorstander van zijn om zoiets dergelijks op wijn of op alcoholflessen te doen?
Nee, omdat ik weet uit onderzoek, maar goed, tenzij dat nu inmiddels weer legd is, dat het helemaal geen effect heeft. En mensen die roken, die kijken daar gewoon niet naar. Sterker nog, er zijn van die hoesjes te koop, waardoor je dat om je pakje doet, zodat ze het maar niet hoeven zien.
Ja.
En dat is ook de kans, dat is ook de kant van het menselijk brein. Als ik het even vergelijk met de ellende op de wereld en de derde wereldlanden en de hongersnood en weet ik veel wat, komt het nog echt bij ons binnen?
Ja.
Als we het zien? Nou, ik durf te zeggen bij mij niet. Hoe erg het ook vindt om dat toe te geven. Maar het komt niet binnen omdat het de ver van mijn bedshow is. En het komt pas binnen als er echt met z'n allen in heel Nederland weer een actie van gaan maken. En met z'n allen schouder, dan denk je ineens van, oh ja. En dus ik duw dat, mijn brein duwt dat weg en ik sta dat toe. Ja. En dat is hetzelfde eigenlijk met informatie op alcoholflessen. Wat we er ook op zetten.
Ja, en dat is waar ik het natuurlijk in de podcast vaker over heb. Maar zeker ook in het programma waar we naar kijken, is die confirmation bias. En dat je op zoek gaat naar de dingen die jouw overtuigingen bevestigen. Ja. Dus daar waar die foto's op die pakjes sigaretten staan, dat bevestigt de roker niet in wat hij wel graag wil. Dus die dekt het af, of die ziet het niet.
Ja, ja, en ik moest ook wel denken aan wat ze hier in Maastricht vaak zeggen. Nou, liever een drankje gemist, liever een jaar eerder in de kist, sorry, dan een drankje gemist.
Dat is zelfs Ja, dat is zelfs een liedje dat komt in een of ander carnavalsliedje wel voor.
Nou, dat zal. Dus liever een jaar eerder in de kist dan een drankje gemist. En dan denk ik, oké, is dat zo? Nou, dan kan ik me nog voorstellen dat je zo denkt. Kan ik me echt voorstellen. Van, nou, dan ben je toch, weet ik veel, 90 en dan word je 89. Who cares? Maar dat is het niet. Dat is niet het verhaal. Dat is dus, en dat heb ik bij mijn vader gezien, die is dan wel 90 geworden met heel veel hangen en wurgen. Maar die is vanaf zijn 65e, heeft hij zoveel ingeleverd, doordat hij altijd gerookt had, waar hij wel toen is mee gestopt, doordat hij altijd veel gedronken had, was het gewoon een invalide man geworden. Dus die kwaliteit van leven, die juist zo belangrijk is als je 60 plus bent, want dat zie ik nou ook, ik ben nog steeds fit, maar ik ben niet meer zo fit als toen ik 40 was. Dat is best wel pijnlijk en confronterend. Maar dat is dan zo. Maar als je dus die laatste jaren van je leven ook nog eens een keer negatief gaat beïnvloeden door te drinken.
Ja.
Waarvan je denkt, ah, maakt allemaal niet uit. Ah, gezellig, rozeetje op het hier, rozeetje daar. Whatever. Dat is het verhaal gewoon niet. En dat eerlijke verhaal, daar ben ik wel heel erg gemotiveerd om dat te willen uitdragen zonder een zendeling te willen zijn. Want dat is weer de keerzijde, dat mensen je gaan mijden. Ja, ze heeft altijd over alcohol. Ik heb er geen zin in. Ik wil dat niet.
Nee.
Maar als mensen me uitnodigen, dan wil ik het verhaal wel vertellen.
Ja, dat is wel een mooi bruggetje naar de vraag. Want hoe ziet jouw leven er dan nu uit? Wat is er veranderd?
Ja, nou, ik zou bijna zeggen wat niet, want er is heel veel veranderd. Ik sta iedere dag helder op met een fris hoofd. Ik slaap beter. Ik hoef minder eruit om te plassen. Veel minder. Ik heb een stralendere huid gekregen. Ik voel me fit. Alerter. Onthoud meer. En ik kan ook betere beslissingen nemen. Dus dat enerzijds. En anderzijds is het ook dat ik nu het verdriet durf aan te gaan. Het verdriet hoort ook bij het leven. En negatieve dingen horen er ook bij. En die dronk ik eigenlijk weg.
Ja.
En dat hoort er gewoon bij. En ik ben ontzettend blij dat ik de zoektocht ben aangegaan. Oké, wat kan alcohol dan vervangen? Wat is dat dan? Nou, dat is bijvoorbeeld een keer een wandeling maken. Of gewoon een kop thee. Die momenten van dat enorme verlangen wat ik in het begin wel had. Hè, wat ook omschreven wordt als cravings. Die duren maar heel kort. Als je het gaat timen, is het nog geen 5 minuten. Maar ik was erbij ook heel erg getriggerd. Daar heb ik veel aan gehad. Aan het boek Roes. Van, ik geloof, Janneke Scholtens. En die maakte voor mij een hele mooie metafoor. Die ook binnenkwam als een huis. Je hebt de firma plezier in je hoofd. En je hebt de firma controle in je hoofd. En die firma controle, dat is 1 poppetje. 1 stemmetje in je hoofd. En die firma plezier, dat zijn 100 stemmetjes in je hoofd. En door dat soort te visualiseren. Dus 's morgens zeg je tegen jezelf. Nee, ik ben gestopt. Ik drink niet. Vandaag drink ik niet. Dat zegt de firma controle. Vandaag drink ik niet. Oké. En hoe kan het dan dat ik 's avonds om 5 uur thuis kom. Moe na een werkdag. Misschien een beetje stress gehad. Een beetje. Dat ene poppetje. Firma controle. Die wordt volledig overroeld door 100 stemmetjes. De firma plezier. Hé, het is 5 uur. Kom op. Ah, eentje kan toch wel. Klinken voor de bel. En zo werkt dat dus.
Ja.
Bizar, maar toen ik dat doorhad, dan ben je dus ook niet verslaafd. Het is niet dat jij verslaafd bent, het is een verslavend stofje. Het is het spul wat het doet.
Ja. Waardoor je uiteindelijk natuurlijk zelf verslaafd raakt, hè? Als persoon.
Ja.
Dus je zegt eigenlijk, joh, alles is veranderd.
Ja.
Inclusief je werkomgeving.
Inclusief een werkomgeving. Ja, dat is een mooie. Ik had een tijd geleden een jaarcontract getekend bij een mooi bedrijf in Maastricht, waar ik ook met heel veel plezier heb gewerkt. Aan het werk ben nog. En toen dacht ik van, wat ga ik doen als ik op een gegeven moment te horen krijg van je contract gaan we verlengen? Toen dacht ik wil dat niet. Ik wil hier niet meer werken. En dat was een soort oergevoel. Oké, ik moet hier dus niet meer aan willen werken. Wat dan? En ik had niks. Maar toen dacht ik van, goh, ik ga eens contact opnemen met jou. En het gesprek aangaan van, goh, kan ik mijn coachings en consultancy skills van een eerder fase dat ik een tijd lang mijn eigen bedrijf gehad heb, kan ik die inzetten om jouw bedrijf groter te maken? En om andere mensen daarin te helpen in hun zoektocht om bewuster met alcohol om te gaan. Of te kiezen om helemaal te stoppen. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En heb contact met jou gezocht. En ik ben ontzettend blij en trots om te kunnen vertellen dat ik dus per 1 augustus van dit jaar officieel samen met jou ga werken.
Ja.
Om het bedrijf over invloed nog groter te maken. En de cursus KMA, klaar met alcohol, bij een groter publiek bekend te maken.
Ja, superleuk. Ook leuk hoe je het inderdaad zelf vertelt. En mooi ook wat je zegt. Toen ze bij jou op je huidige werk zeiden, maar goh, we willen met je door. En ik link het even aan wat jij eerder zei over een van de voordelen die je hebt, die je voelt nu je niet meer drinkt, dat je betere beslissingen maakt.
Ja.
Dus je kan vanuit een stuk helderheid, kon je echt voelen, nee, dit is niet wat ik wil. Dit is niet hoe ik de komende jaren zie dat mijn werkende bestaan eruit moet zien. En het mooie is, en dat hebben wij al een paar keer tegen elkaar gezegd, zeker ook in de afgelopen dagen, dingen komen niet voor niks.
Ja.
En ik was al een tijd aan het denken van, hoe ga ik dit volhouden?
Ja,
hoe bewerk ik dit? En dat kwam op echt een hele mooie manier samen. Ik denk eigenlijk precies op het goede moment. En zo werkt het ook volgens mij.
Ik denk het ook.
En zo werkt het dan vervolgens ook op een, op een natuurlijke manier. Dus we hebben een supergoede clip. We denken hetzelfde. En ik denk dat jij een geweldig mooie aanvulling bent op de skills die ik heb. Dus je draait al een tijdje mee bij een groep. En dan vanaf 1 augustus formaliseren we het hartstikke leuk.
Ja, super fijn. En ik wil er ook nog wel iets aan toevoegen. Ik heb mijn zoon die wees mij op een gegeven moment op een boek van Rutger Bregman. En ik was even de titel aan het zoeken. Ik weet niet, het is een hartstikke mooi boek. En daarin schrijft hij vooral over het teloorgaan eigenlijk van kennis op dit moment bij intelligente jonge mensen die bullshit jobs hebben.
Ja.
En die jongeren die weten dat zelf ook, maar die verdienen goed. Dus die komen in een gouden kooi terecht en die besluiten, ja, dit is het werk wat ik altijd blijf doen of wat ik nu leuk vind. En wat mij daarin fascineerde in dat boek is het belang, wat ik zelf ook onderken, om een maatschappelijke relevantie te hebben. Ja. En als ik terugkijk op mijn ruim 35-jarige carrière, dan zie ik in het bedrijfsleven dat die maatschappelijke relevantie nooit zo heel sterk aanwezig was. Omdat ik dat een beetje wegpoetste. Zo, nou ja, ik heb een goede baan en ik kan er prima mijn geld mee doen. En dat heb ik nu voor het eerst echt, dat zo resoneert dat ik echt denk, wauw, die samenwerking met jou, die gaat die maatschappelijke relevantie zeker bieden en opleveren. Dus daar ben ik ook heel blij om.
Ja. En is er dan iets waarvan jij zegt van, dat is wat ik rondom alcohol graag uit de wereld zou willen helpen? Hè? Welk misverstand? Ik hoor jou het ook vaak, alcohol is een grote mindfuck, is wel een uitspraak van jou. Mm-hmm. Wat is dan, hè, als mensen die luisteren, wat is dan een van de dingen waarvan jij zegt, nou, die zou ik wel echt heel graag uit de wereld willen helpen?
Nou, de mythe dat je alcohol nodig hebt om het gezelliger te hebben. Dat is dus een mindfuck. Dat is een overtuiging. En ik heb geleerd, een overtuiging is waar voor degene die overtuiging uitspreekt. En ik noem daar wel eens het voorbeeld van, we denken allemaal dat de zon opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. En dan klikt iedereen en zegt, ja, dat is toch ook zo. Nee, de zon gaat niet onder, de aarde draait. Dus we draaien gewoon weg. En dan kun je wel, dat is misschien een beetje een flauw voorbeeld, maar dat is wel een overtuiging. Net zoals vroeger mensen dachten dat de aarde plat was. Nou, die mythe is wel doorgeprikt. Maar dat is de mythe van alcohol ook. Ik merk dus dat ik carnaval, dat is doordrenkt met alcohol, dat ik een hele leuke carnaval kan vieren zonder alcohol. Dat ik een hele leuke Koningsdag kan vieren zonder alcohol. Ik ga wel eerder weg. Dat is een feit, omdat ik geen zin heb om tussen de lallende en ontzettende ongecontroleerde mensenmeute te staan. Daar kies ik dan voor om eerder weg te gaan. Maar eigenlijk is dat ook alleen maar een pre, want je kunt je afvragen, wat is er nog leuk aan met z'n allen samen zijn, terwijl niemand meer een zinnig woord kan uitbrengen.
Ja, ja. Nou, het mooie die je eruit pakt, hè, want het is natuurlijk een hele hardnekkige. Alcohol is gezellig en mijn leven zonder alcohol wordt nooit meer gezellig.
En je ziet dus, en dat vind ik nog fnuikender, dat de industrie, de marketinglobby, daar volop inspeelt. Het is gewoon, ze zeggen niet, ik verkoop alcohol of koop deze alcohol, want die is nu rood vandaag, of hij is zo lekker bloemig, of weet ik veel wat. Nee, ze connecteren het aan gezelligheid. Dus ze roepen die sfeer op van gezelligheid. Waardoor je, natuurlijk willen we een gezellige barbecue. Maar het kan ook zonder alcohol. En wat mij daarin echt enorm geholpen heeft en nog steeds van nut is, is dat ik van tevoren bedenk, wat ga ik drinken? Dus dat weet ik al. Dus als ik naar een terrasje ga in Zuid-Frankrijk of Italië of whatever, dan weet ik al wat ik ga bestellen. Dus je krijgt altijd de vraag, do you want a wine map? Of hier is de wijnkaart? Of zal ik u even... Nou, dat hoeft niet meer. Gewoon daarin dat ferme besluit al daar neerleggen en zeggen, wij drinken geen alcohol. Punt.
En doe mij maar dit. Hè, dus ja,
dan weet ik, ik wil altijd spa met iets van ginger, met gember. Dan combineer ik. Nou, prima. En dan halen ze ook die wijnglazen weg. Ook perfect. Ik hoef het ook niet meer in een wijnglas te gieten om voor de vorm dan toch maar te doen alsof ik wijn in mijn glas heb. Nee.
Hey, en wat zou je willen zeggen tegen iemand die dit luistert en die denkt, jemig, weet je, dit klinkt goed, maar die daar nog heel ver van af staat. Hè? Dus wat zou je tegen die persoon willen zeggen? Of wat zou je tegen jezelf willen zeggen? En, hè, nog voordat jij, dat moment dat jij naar de AA belt. Ja. Wat zou je tegen jezelf willen zeggen?
Nou, dan zou ik zeggen, wees eerlijk en oprecht tegen jezelf. Ja, we hebben het vaak over vrouwen. Hè? Jouw training is ook specifiek gericht op vrouwen. Mannen mogen meedoen, maar het gaat er ook wel. En dan zeg ik, weet je, vrouwen hebben in mijn optiek een heel sterke intuïtie. Je weet het wanneer het niet klopt. Je weet het deep down inside. En volg je intuïtie en durf eerlijk te zijn. Wat ik toen voelde, toen ik die fles wijn aan mijn mond zette op die camping, stiekem. Dat was het moment dat ik mezelf bij mijn nekvel had mogen pakken. Dus wat wil ik zeggen? Ik wil zeggen, wees niet bang. Wees nieuwsgierig. Je ontdekt iets wat zo waardevol is, dat het grootste cadeau is wat je zelf kunt geven.
Ja, ik vind het heel mooi ook inderdaad wat je zegt. Toen had ik mezelf in mijn nekvel mogen grijpen. He, niet moeten, niet iets voors, maar dat was het moment geweest dat ik inderdaad voelde, dit is niet oké, dit is niet wie ik ben, niet in integriteit met mij, met lijn met wie ik ben. Ik mag hier iets aan doen.
Precies.
Ja, in plaats van de vraag, is het al erg genoeg, of wat betekent dat dan en wat zegt dat dan over mij? Ja. Hey, en weet je, richting de afronding, ik ben heel blij met alle dingen die je zegt en de eerlijkheid daarin. En ik ben ook heel blij dat wij dit samen gaan doen. Is er nog iets wat je zou willen toevoegen? Heb je nog iets gemist?
Nou, er is nog iets, een klein stukje wat ik wil toevoegen. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid ook van de overheid hierin. En de zelfregulering van de alcoholindustrie, die dus niet werkt. En het voorbeeld is dat, en daar moest ik ook op gewezen worden, maar nu zie ik het dus, dat in een supermarkt staat in plaats van nog op 1 plek, staan nu tegenwoordig op 10 plekken alcoholische dranken. En tegenwoordig ook al zelfs gekoeld. Gewoon dat je, stel je voor dat je met al die 10 passages heb je goed doorstaan, en dan staat er bij de kassa, verdorie bij de kassa, een koelboxje met dat koude wijntje of dat koude bier. Dus de alcoholindustrie die is wel zichzelf iets aan het reguleren, maar ik denk dat de overheid daar nog een enorme rol te spelen heeft. En waar ik dan naar kijk is bijvoorbeeld, hoe doen andere landen dat? En dan heb ik gekeken naar Noorwegen en Zweden. Dat is gewoon zo sterk gereguleerd dat kinderen vanaf 18 gewoon kansloos zijn. Die mogen wel een biertje, geloof ik, in de supermarkt. Nee, niet eens een supermarkt, in een speciaalzaak kopen. Maar dat biertje mag niet meer alcohol bevatten dan 3,5%. Er zijn geen uitingen op televisie over reclame over alcohol. En dat, ik hoop echt oprecht dat Nederland die rol gaat pakken en hetzelfde doet als ze met sigaretten gedaan hebben. Niet meer zichtbaar verkooppunten, als het verkocht moet worden in speciale winkels, dan achter geblindeerde ramen of vensters. En jongens, laten we oppassen. Want wat zo raar is, hè? Ik heb nu inmiddels kleinkinderen. En we doen voor zo'n baby alles. Dat het gezond geboren wordt. Alles, alles, alles. En de eerste levensjaren van de kinderen zijn doordrenkt met alleen maar gezond. En de flesjes worden uitgepoekt en geen suikers en whatsoever. Helemaal mee eens. Dus die gezondheid is superbelangrijk. Waarom staan we dan toe dat kinderen vanaf 18 jaar hun hersenen mogen marineren in alcohol? Why? Dan ben je gezond en dan laat je het alsnog uit je handen glippen.
Ja, ik kan het niet anders dan met je eens zijn. Mooie toevoeging. Mooie toevoeging. Nou, volgens mij is dat een van de punten waar wij ons hard voor maken, even los van een soort van groter doel.
Ja.
Waarbij ik ook denk, dat het in het vooruitschiet ligt, maar dat ook nog wel heel lang duurt. Juist vanwege die enorme conditionering die heel veel mensen hebben rondom alcohol.
Ja.
Het is de normaalste zaak van de wereld. En als je het van mij afpakt, ik heb vaker over me heen gehad dat mensen boos op me worden omdat ze vinden dat het betutteling is. Bemoei je niet met mij. Ik bepaal zelf wat er gebeurt. Hè. Dus dat is nog wel, daar is nog een lange weg te gaan. Maar dat neemt niet weg dat ik echt ook vind dat we ons daar hard voor mogen maken. Ja.
Nou, exact. En we verplichten niemand, hè? Dus het is gewoon vrijblijvend. Sterker nog, ik wil juist dat mensen de uitnodiging zelf aanvaarden en nieuwsgierig zijn. Want ik ga mensen niet overtuigen. Dat ga ik niet doen. Dus ik blijf bij de stelling van Cruijff. Je gaat het pas zien als je doorhebt. Punt.
Mooie afsluiting. Dankjewel voor het gesprek. En mensen gaan veel van je horen nog.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Bedankt dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar ik je los van oordeel of schaamte uitnodig om kritisch te kijken naar alles wat jij denkt te weten over alcohol. En je aanmoedig om jezelf eerlijke vragen te stellen over jouw relatie met alcohol. En ik heb een leuk nieuwtje. Want eind dit jaar verschijnt mijn boek met dezelfde titel als deze podcast. Blij Alcoholvrij. Ik neem je mee in mijn eigen reis van verslaafd naar bevrijd. En ik geef jou de kennis en de inzichten die nodig zijn om dat ook te bereiken. Met dit boek verspreid ik hoop en trots. En wil ik jou laten voelen dat een leven zonder alcohol niet alleen mogelijk is, maar zelfs begerenswaardig. Het is geen straf, maar een cadeau. En jij bent geen slachtoffer, maar een regisseur. En in de aanloop naar de verschijning van dit boek kan je je aanmelden voor de lijst waarmee ik je op de hoogte hou van de voortgang. En je kans maakt om uitgenodigd te worden voor de boekpresentatie. De link naar deze lijst vind je in de show notes. En vergeet nooit, je staat er niet alleen voor.